Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Deze bundel brengt twee sleutelteksten van Karl Marx samen, de economisch-filosofische manuscripten van 1844 en, met Friedrich Engels, het communistisch manifest uit 1848. Het zijn geen gewone boeken met een doorlopend betoog. De manuscripten zijn onvoltooide werknotities uit Marx' Parijse jaren, pas lang na zijn dood gepubliceerd. Ze laten een jonge Marx zien die filosofie, vooral Hegel en Feuerbach, verbindt met een studie van lonen, kapitaal, grondbezit en privébezit. Het manifest is juist een korte, openbare politieke tekst, geschreven voor de Communistische Bond, met een scherpere historische en politieke stellingname. Samen tonen de teksten hoe Marx van een filosofische analyse van vervreemde arbeid naar een theorie van klassenstrijd en politieke organisatie beweegt. De bundel wil niet alleen uitleggen hoe economie werkt, maar ook onderzoeken wat economische verhoudingen met menselijke vrijheid, relaties en zelfontplooiing doen. Daardoor is dit vooral een klassieker van politieke filosofie, sociale theorie en kritiek op het kapitalisme. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, vervreemde arbeid als kern van Marx' vroege kritiek. In de manuscripten van 1844 staat vervreemding centraal. Marx vertrekt vanuit een concreet gegeven: de loonarbeider produceert goederen, maar bezit die goederen niet. Wat de arbeider maakt, verschijnt als eigendom en macht van iemand anders. Hoe meer de arbeider produceert, hoe sterker de wereld van kapitaal en koopwaar tegenover hem kan komen te staan. Marx noemt dit vervreemding van het product van de arbeid. Daar blijft het niet bij. Ook de activiteit zelf is vervreemd omdat arbeid niet primair wordt ervaren als vrije, bewuste zelfverwerkelijking, maar als een noodzakelijke manier om te overleven. De arbeider werkt onder voorwaarden die door bezitters, concurrentie en het loon worden bepaald. Marx verbindt dit vervolgens met vervreemding van andere mensen. De verhouding tussen werknemer en eigenaar wordt geen vrije samenwerking, maar een verhouding waarin controle over arbeid ongelijk verdeeld is. Zijn vierde dimensie betreft het menselijk wezen, soms vertaald als soortwezen. Daarmee bedoelt Marx het menselijke vermogen om bewust, sociaal en scheppend de wereld vorm te geven. Deze taal is filosofisch en behoort bij zijn vroege werk. Toch blijft de vraag herkenbaar, ook in een Nederlandse of Belgische diensteneconomie. Wanneer ervaren mensen hun werk als iets van henzelf? En wanneer als een proces dat uitsluitend door targets, eigendom en inkomen wordt gestuurd? Ten tweede, privébezit, loon en kapitaal vormen volgens Marx één sociale verhouding. Marx behandelt privébezit niet alleen als het juridische recht om een huis, grond of machines te bezitten. In de manuscripten onderzoekt hij privébezit als een sociale verhouding die bepaalt wie middelen bezit, wie moet werken voor een loon en wie over het resultaat beschikt. Zijn analyse van lonen, kapitaalwinst en grondrente sluit aan bij de klassieke politieke economie die hij bestudeerde, maar zijn doel is kritisch. Hij wil zichtbaar maken dat deze categorieën geen neutrale of tijdloze feiten zijn. Voor iemand zonder productiemiddelen is loonarbeid doorgaans de voorwaarde om in levensonderhoud te voorzien. Voor de bezitter van kapitaal kan arbeid juist een bron van opbrengst zijn. Marx ziet die afhankelijkheid als de economische basis van vervreemding. Belangrijk is dat hij privébezit niet eenvoudig presenteert als de eerste oorzaak waaruit alle problemen volgen. In zijn redenering versterken vervreemde arbeid en privébezit elkaar. Arbeid die van de arbeider is losgemaakt, levert een wereld van bezit en macht op die vervolgens de voorwaarden van die arbeid opnieuw bepaalt. Dat wederkerige verband maakt zijn kritiek complexer dan een morele afkeuring van rijkdom. Het gaat hem om de vraag welke instituties menselijke vermogens ondergeschikt maken aan accumulatie. De voorgestelde opheffing van privébezit moet daarom worden begrepen als een verandering van maatschappelijke controle over productie, niet als een oproep om alle persoonlijke bezittingen weg te nemen. Ten derde, menselijke behoeften, geld en communisme in de Parijse manuscripten. De derde manuscriptgroep laat zien dat Marx' kritiek ook een mensbeeld bevat. Mensen zijn volgens hem natuurlijke en sociale wezens. Zij hebben materiële behoeften, ontwikkelen nieuwe behoeften en zijn voor hun leven afhankelijk van de natuur en van samenwerking met anderen. Arbeid heeft daarom een dubbele betekenis. Zij voorziet in noodzakelijke middelen, maar kan ook een bewuste, creatieve activiteit zijn waarin mensen hun mogelijkheden ontwikkelen. Onder de heerschappij van privébezit ziet Marx echter een vervorming van behoeften. Geld krijgt een buitengewone macht omdat het toegang verleent tot goederen, diensten en sociale mogelijkheden. Wie geld heeft, kan zich vermogens en kansen toe-eigenen die niet uit eigen persoonlijke kwaliteiten voortkomen. Wie het niet heeft, kan formeel vrij zijn, maar materieel beperkt blijven. Marx' vroege communisme is tegen deze achtergrond geen uitgewerkt bestuursplan. Het is een idee van maatschappelijke verhoudingen, waarin productie en rijkdom niet langer tegenover mensen staan als een vreemde macht. Zijn nadruk ligt op het herstellen van zintuiglijke, sociale en veelzijdige menselijke ontwikkeling. Tegelijk vraagt deze passage om historisch onderscheidingsvermogen. Marx levert hier geen praktische blauwdruk voor een moderne verzorgingsstaat, coöperatie of economie. Hij formuleert een filosofische maatstaf, namelijk dat een samenleving beoordeeld moet worden op de vraag of mensen hun gezamenlijke krachten daadwerkelijk kunnen beheersen en ontwikkelen. Ten vierde, het communistisch manifest verklaart geschiedenis vanuit klassenstrijd. Het communistisch manifest verschuift van de ervaring van de individuele arbeider naar de ontwikkeling van de maatschappij als geheel. Marx en Engels openen met de beroemde stelling dat de geschiedenis van alle tot dan toe bestaande samenlevingen een geschiedenis van klassenstrijd is. De formulering is bewust polemisch en breed, maar de hoofdgedachte is helder. Samenlevingen kennen groepen met tegengestelde posities in de productie en in de verdeling van macht en bezit. In het kapitalisme plaatsen zij vooral de bourgeoisie, de bezittende klasse die de productiemiddelen beheerst, tegenover het proletariaat dat zijn arbeidskracht moet verkopen. De auteurs erkennen tegelijk de revolutionaire rol van de bourgeoisie. Deze klasse heeft oude feodale banden doorbroken, markten over grenzen heen uitgebreid en productie voortdurend vernieuwd. Maar precies die dynamiek leidt volgens hen tot instabiliteit, economische crisis en een groeiende afhankelijkheid van loonarbeid. Het manifest beschrijft kapitalisme dus niet als een stilstaand systeem, maar als een wereldmarkt, scheppende orde die alles voortdurend verandert. Dat maakt de tekst relevanter dan een simpele tegenstelling tussen goed en kwaad. De auteurs betogen dat de krachten die de bourgeoisie heeft ontwikkeld ook spanningen voortbrengen die haar macht kunnen ondermijnen. Hun historische voorspellingen en zijn niet allemaal uitgekomen zoals zij verwachten. Toch biedt dit kader een invloedrijke manier om economische veranderingen te verbinden met machtsverhoudingen, internationale handel en politieke conflicten. Tot slot. Politieke organisatie onderscheidt het manifest van de manuscripten, waar de manuscripten vooral analyseren wat vervreemde arbeid met mensen doet. Spreekt het manifest rechtstreeks over politieke actie? Communisten worden er niet voorgesteld als een aparte partij met belangen buiten de arbeidersklasse. Volgens Marx en Engels maken zij de gemeenschappelijke belangen van het proletariaat zichtbaar en benadrukken zij het internationale karakter van de strijd. De bekende oproep aan arbeiders van alle landen sluit daarbij aan. Arbeid, handel en kapitaal zijn volgens het manifest al grensoverschrijdend geworden, zodat louter nationale oplossingen tekortschieten. De tekst verwerpt bovendien verschillende andere vormen van socialisme die de auteurs als behoudend, sentimenteel of utopisch beschouwen. Hun kritiek is dat zulke stromingen de bestaande klassenverhoudingen onvoldoende begrijpen of geen politieke kracht aanwijzen die verandering kan afdwingen. Het programma aan het einde bevat maatregelen die bedoeld waren voor specifieke historische omstandigheden, zoals centralisering van krediet en communicatie, belastingmaatregelen en veranderingen in grondbezit. Die lijst moet niet worden gelezen als een tijdloos beleidsprogramma voor het huidige Nederland of België. De historische betekenis ligt eerder in de koppeling tussen diagnose en organisatie. Marx en Engels stellen dat kritiek op armoede of ongelijkheid niet volstaat wanneer de eigendomsverhoudingen en staatsmacht buiten beschouwing blijven. Daarmee maakt het manifest van sociale analyse een oproep tot collectieve politieke strijd, veel directer dan de filosofische reflecties van 1844. Concluderend, deze bundel is vooral geschikt voor lezers die willen begrijpen waar Marx' latere invloedrijke kritiek op kapitalisme vandaan komt. Studenten filosofie, sociologie, geschiedenis, economie en politieke wetenschappen vinden er primaire teksten die begrippen als vervreemding, klasse, privébezit en communisme in hun oorspronkelijke samenhang tonen. Ook lezers die discussies over flexwerk, economische ongelijkheid, zeggenschap op het werk of globalisering beter willen plaatsen, kunnen er een scherp historisch referentiekader aan ontlenen. De teksten vragen wel geduld. De manuscripten zijn fragmentarisch, filosofisch en geschreven met begrippen uit de Duitse idealistische traditie. Het manifest is veel toegankelijker, maar ook een politieke interventie met bewuste verscherpingen en voorspellingen die kritisch gelezen moeten worden. Wat deze uitgave onderscheidt van een losse inleiding tot het Marxisme, is de directe confrontatie tussen twee fasen van Marx-denken. De lezer ziet enerzijds de jonge denker die onderzoekt waarom loonarbeid vervreemdend kan zijn, en anderzijds de politieke schrijver die dat probleem in een wereldwijde geschiedenis van klassen en conflicten plaatst. Daardoor wordt duidelijk dat Marx niet uitsluitend over inkomensverdeling schreef. Hij stelde ook vragen over menselijke ontwikkeling, macht over productie en de verhouding tussen economische structuren en politieke verandering. De bundel biedt geen neutrale handboekuitleg en evenmin een kant-en-klaar recept voor de 21ste eeuw. Juist als historische, filosofische en polemische bron blijft zij waardevol, omdat zij uitnodigt om zowel Marx-analyses als hun grenzen zorgvuldig te toetsen. Als je ons wilt steunen Karl Marx, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!